Goedemorgen gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze dienst. Ook welkom aan een ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Voorganger in de dienst vanmorgen is dominee Paulus van Zee en het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Na de dienst bent u hier achterin welkom voor ontmoeting onder het genot van een bakje koffie of thee. Volgende week, zondag 9 juni, zal dominee Ende voorgaan in de dienst in de Open Haven in Oosburg. Er is dan dienst van schrift en tafel. Gisteren, 1 juni, is de wafelbakactie gehouden van de vrouwengroep Samen Sterk in het kerkcentrum in Oosburg. En dit heeft ruim €1800 bruto opgebracht. Dus daar moeten nog wat kosten af, maar redelijk goed bedrag. En er zijn nog wafels te koop, strakjes hierachterin, 5 stuks voor €5... Eventueel minder als het te veel is, dat is ook nog mogelijk. De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet naar de heer Lanoye, mevrouw A.S. Leenouts en naar Rini en Suzanne de Smit met een hartelijke groet. Aan de paaskaars worden de tafelkaarsen aangestoken en we zingen daarbij lied 970 vers 1. We ontsteken de tafelkaarsen. Eén kaars voor onze verbondenheid met het Jodendom en één kaars voor de gemeente. Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden en mogen we ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. Namens de Kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
We vangen aan met ons openingslied, Psalm 81, vers 1, 2 en 4. In een moment van stilte bidden wij om de stilte in ons hart. Onze helper is de Heer onze God, schepper van hemel en van aarde. Degene die altijd te vertrouwen is en nooit loslaat het werk wat hij begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in relatie met de Heilige Geest. Amen. Ja, we zingen 195. Ik was ervan uitgegaan dat 195 er vanzelfsprekend achter zou horen. Vandaar, u bent dat meer gewend dan ik. Ik zal me even voorstellen, ik ben één keer in Oostburg geweest. Dat is een paar weken geleden en ik mag nu de tweede keer in uw midden zijn, in de Westhoek. Vanochtend kom ik uit Blankenbergen, maar ik woon in Gorinchem. Tussen Utrecht en Breda in Nederland. En als je naar de Nederlandse radio luistert, dan hoor je Gorinchem alle dagen langskomen vanwege de file. Dus die naam is niet onbekend. Je zegt Gorinchem, maar schrijf Gorinchem. Dat is ook zoiets. Ik ben geboren in Erwijn in de Betuwe. Ik ben kerkelijk werker geweest in de hervormde gemeente van Tuil en in Opijn in de jaren 90. Dat is alweer 30 jaar geleden. En ik heb theologie gestudeerd. Eerst op de hogeschool MBI en later in Tilburg. Mijn doctoraal gehaald. En ik was werkzaam bij het Leger des Heils. Dus de laatste 25 jaar van mijn werkzame leven werkte ik voor het Leger des Heils. Bij het voorstellen zeg ik vaak van, oh ja, ik kom uit Erwijn, dat is een heel klein dorpje in de Betuwe. Opgegroeid in een heel groot gezin. Mijn moeder was van oorsprong hervormd en mijn vader gereformeerd. Dus van mijn moeder leerde ik dat iedereen erbij mocht horen. En mijn vader, zoals u misschien wel kunt vermoeden, gereformeerden hebben altijd gelijk. Zo kan dat gaan in het leven. Fijn dat ik in uw midden mag zijn, dat we samen ons geloof mogen delen hier deze morgen in Sluis. We bidden ons Kyrie-gebed. O God, Gij die naar mensen omziet, wij roepen tot U om ontferming. Over mensen die maar blijven hinken op twee gedachten, die niet weten te kiezen en niet op eigen benen durven staan. O God, Gij die naar mensen omziet, wij roepen tot U om ontferming. Over alle kinderen waarvan de ouders met lege handen staan. O God, Gij die naar mensen omziet, wij roepen tot U om ontferming over mensen die gevangenen van hun eigen woorden geworden zijn, voor wie belofte schuld maakt. O God, Gij die naar mensen omziet, wij roepen tot U om ontferming over mensen die nergens welkom zijn en geen weet hebben van U, voor mensen, alleen op de wereld. Lieve God, Gij die naar mensen omziet, mogen wij ons ontfermen over U mensen, zoals U zich ontfermt over ons. Zo bidden wij samen. Na ons ontfermingsgebed mogen we ons Gloria zingen met lied 624. Ik moet opletten dat ik niet voor de microfoon sta als ik zing, want dan wordt het er niet beter van.
Christus, unser Helfer ist, aber
een paaslied met een halleluja daarin. Zondag, elke zondag, mogen we denken aan Pasen. We gaan ons gebed voor deze zondag bidden, de opening van het woord. Heer onze God, hemelse Vader, lieve God, u, eeuwig onnoembaar, onnoembaar aanwezig, hier in ons midden. Heer, want u troont op de lofzangen van uw volk. Heer, wij maken muziek, wij zingen. We delen ons geloof hier in de kerk. En we mogen verzekerd zijn van uw aanwezigheid. Heer, doe ons uw nabijheid ervaren. Schenk ons uw geest. Waai door deze ruimte. Beweeg ons dat uw woord tot ons hart mag spreken, dat we mogen weten van uw nabijheid, Heer, dat we geïnspireerd worden, woorden vinden om de week die voor ons ligt, daar iets van mee te nemen en iets van uit te dragen, niet in hoge vrome woorden, maar in wie we zijn en wat we doen. Heer, want uw licht en uw liefde is die ons hier samenbrengt. Uw licht hebben we als verlichting nodig. En uw liefde en ontferming is waar wij nood aan hebben. Heer, geef ons een goed uur met elkaar. Inspireer ons door uw Heilige Geest, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan de schriften lezen. De eerste lezing is uit Deuteronomium 26, vers 5 tot 11. En daarna zingen we lied 365, 1, 5 en 6.
Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen. Ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de Heer, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de Heer bevrijdde ons uit Egypte met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat overvloeit van melk en honing. Heer, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt. Bied de Heer, uw God, zo uw gaven aan en kniel voor hem neer. Daarna mag u, samen met de Levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, een feestmaal houden, met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen. De tweede lezing is uit Markus 2, de versen 23 tot 2 en tot 2 en 6. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem, waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hogepriester en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe, de sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de sabbat. Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op de sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. Aan de anderen vroeg hij, wat mag men op sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook die bedroefd vanwege hun hardleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond, steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De fariseeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. En we zingen dan nu lied 339a, U komt de lof toe.
Na de overdenking luisteren we eerst naar orgelspel en daarna zingen we lied 310 vers 1, 2 en 5. Gemeente van Christus, lieve mensen van de eeuwige. Wat mocht u vroeger op zondag? We kennen ze ook in onze protestantse traditie en geschiedenis als hervormde, gereformeerde en Lutherse geloofsgemeenschap, de regels voor de zondag. Op één dorp had je twee of drie kerken misschien wel, elk met hun eigen zogenaamd protestantse identiteit. Waar is de tijd gebleven? Ik ken de context van Zeeuws-Vlaanderen onvoldoende om daar in detail iets over te zeggen. Wel kan ik u schetsen hoe dat bij ons in het dorp ging. En ik moet even een liedboek pakken om hieronder te leggen, want het spiegelt te veel. Dat is, als je modern wil zijn en niet print, dan spiegelt het in mijn glas. En nu is het voorbij. Bij ons in het dorp met een hervormde kerk, die tegen de gereformeerde bond aanschuurde, en een gewone gereformeerde kerk, zoals ik die placht te noemen. Zoals ik u vertelde, van mijn van oorsprong hervormde moeder vormde met mijn vader een gereformeerd gezin. Zoals dat vroeger ging. De vrouw volgde de man. Voor mijn moeder was dat oké. En omdat wij in de polder woonden, op 2 kilometer van het dorp, gingen we op zondag met de fiets naar de kerk. Ik heb daar tot op mijn 14e jaar feitelijk ook geen weet van gehad of daar regels voor waren of iets dergelijks. We gingen op zondag naar het zandstrandje langs de stroom, zoals wij de rivier de Waal noemden. Niet wetend dat een deel van het dorp, en met name waren dat dan weer hervormden die niet mochten zwemmen, en voor wie fietsen op zondag ook een taboe was. De zondag een rustdag. Op een boerderij met vee levende haven, kun je op zondag rustig aandoen. De dieren moeten gevoerd worden, een soort van natuurlijk bijna. Echter hooi je op zondag, dat werd bij ons niet gedaan. Ook niet oogsten of wieden. Dat was onnodige arbeid op zondag. Het hoogst noodzakelijke om het bedrijf draaiend te houden en het vee te verzorgen. Voordat de tractor haar intrede deed, was het paard ook aan rust toe. Rust ook voor het paard, ook voor het vee. Zo kan ik doorgaan met opsommen. En u kunt mij daar in geuren en kleuren vast ook wel een boekje over open doen. Die rustdag en wat er op noodzakelijk was. En geen ander voor je laten werken. Niet uitgaan in de horeca bijvoorbeeld. Wel was het gerechtvaardig om in de zorg te werken. Ik zal niet compleet zijn. Echter is het wel duidelijk hoe het er in vroeger dagen aan toe ging. Ik moest denken aan het in onze familie bekende gezegde over de doden niets dan goeds. We hoeven geen commentaar te leveren op onze ouders of grootouders. Of wie dan ook. Zij meenden goed te doen en ons leefregels mee te geven. Wij doen het in onze dagen op onze wijze. Waarbij wij menen het ook goed te doen. Met vallen en opstaan en het maken van juiste keuzes of soms foute keuzes. En met mogelijkheid om het recht te zetten wat we krom deden. Er komen andere tijden, steeds weer. Wat mij opvalt bij hetgeen we lazen bij Marcus, is dat het thema rustdag oude papieren heeft. Wat betreft discussies over wat wel en wat niet mag op die ene dag die we apart hebben gezet voor de dienst aan de Heer die we dienen. Leef je om te werken of werk je om te leven? Als je leeft om te werken, dan is dat slavernij. Dan leef je in slavernij. Wanneer je geen slaaf van je werk wil zijn, is het raadzaam om van tijd tot tijd afstand te nemen. Afstand van je werk. En dat doe je dan door bijvoorbeeld de vrijheid te vieren. Vrijheid vieren wij in een weekendje weg, een weekje vakantie of zoals ik nu 2 weken aan de kust in Blankenbergen. In mijn geval had ik dan weer pech dat de planning gewijzigd werd en die 2 weken aan de kust een week naar voren schoven. Weet u, de luxe van een emerita is dat de vrijheid veelvuldig gevierd kan worden. Ik ben altijd vrij, zou ik kunnen zeggen. En ik zie velen van u dat delen. Maar ja, vaak hoor ik, ja, ik heb het nog nooit zo druk gehad dan toen ik werkte. In onze dagen kennen we een structuur en een verdeling van werk en vrije tijd, welke meestal een heilzame uitwerking heeft op iedereen. En om een goede balans te waarborgen, had het oude godsvolk de Sabbat bedacht. Of zoals u wil, leefregels gekregen om één dag van de 7 te rusten. Want een mens moet van ophouden weten. Daarmee hebben we het woord Sabbat in beeld. Een uniek en kostbaar geschenk van Israël aan de wereld. Een kostbaar geschenk aan de mensheid. Het woord Sabbat is in alle talen van de wereld onvertaald gebleven en dus voor iedereen verstaanbaar. We kennen die woorden. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En ergens anders staat er dan nog, gij zult gedenken dat gij dienstknechten in Egypte geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaag met een sterke arm heeft uitgeleid. Uitgeleid uit Egypte. Jullie waren slaven in Egypte. Je bent bevrijd uit Egypte. Bevrijd uit slavernij. Laat je niet weer tot slaaf maken. Let op dat je niet opnieuw aan verslavingen ten prooi valt. Verslavingen die je zullen overmeesteren. Vier je vrijheid. En laat je medeschepselen erin meedelen. Laat ze meevieren. Zorg ervoor dat je die dag respecteert. Eén dag voor de keizer, de koning, de admiraal. Eén dag voor de arbeider, de bediende. Voor de volksgenoot en de vreemdeling, voor ieder gelijk. Voor de Pool en de Roemeen. Voor de arbeidsmigrant en voor wie dan ook. Die ene dag is voor God. Voor de spiritualiteit. Voor de bezinning. Voor de rust in je hoofd. Hou die dag in ere, die dag voor de Heere. Geniet van die dag, geniet ervan. Genieten, dat deden ze. Gaande dwars door de velden. Op een mooie zondagmiddag, zo stel ik mij voor. Jezus en zijn volgelingen. Leerlingen, staat er. Discipelen, zeggen we ook wel. Ik vestig de aandacht erop dat het onderweg zijn met leerlingen kon betekenen dat het gezelschap gemêleerd was. Mannen, vrouwen evenzo, om het beeld even een update te geven. Genieten ging het over. Een vrije dag genieten van een rustdag, dan maak je samen een sabbatswandeling. Misschien wel op weg ergens heen, door de korenvelden. Relaxed onderweg pluk je een aar. We kennen dat wel, zo'n rijpe aar met korrels die je op kunt eten. Aren van de oogst. Ze proeven van het goede wat de schepping ons biedt. Ze zijn geen slaven van de arbeid. Ze zijn ook geen slaven van een krampachtige manier van omgaan met de sabbat. Bij het vieren van vrijheid hoort vreugde. Het vreugdeloze van een benepen sabbatsheiliging kennen ze niet. Je knabbelt wat, je babbelt wat. En dan zijn er plots van die figuren die de boel komen verzieken. Gezeur over wat niet zou mogen. Want het is sabbat. De sabbat wordt ontheiligd. Kijk eens naar de discipelen van jou, man. Zie je niet wat ze doen? Dat mag toch niet? Zie je het niet? Dat heilige geloof van ons volk? Van de vaderen? Die leerlingen van jou nemen het niet serieus. Waarom doen zij iets wat niet op sabbat mag? Het lijkt alsof die farizeeën plotseling tussen het koren opploppen. Want Marcus vertelt ons enkel van een wandeling door de korenvelden. Aangenaam en vredig. Een idyllisch tafereel. Bekoorlijk gebeuren. Een bekoorlijk gebeuren in een landelijke omgeving. We moeten wel even opletten, want die farizeeën zijn niet enkel nare lui, zoals we ze in ons spraakgebruik inmiddels wel kennen. Ze willen de wet naleven, op een veelal te respecteren wijze. De geboden van de Torah zijn hen heilig. En nauwgezet trachten ze deze na te leven. Ze lijken ook Jezus te volgen. Maar ze worden teleurgesteld, zou je kunnen zeggen. Want dat optreden van Jezus is toch wel wonderlijk. Ook de farizeeën zagen in Jezus een vroom man. Iemand met bijzondere gaven. Genezingen. Het uitdrijven van demonen. Maar ergernis was er ook. Hij zat aan tafel met zondaars. En tollenaars. Jezus wordt in de gaten gehouden. Eens even kijken hoe zijn houding is ten aanzien van de sabbat, moeten ze gedacht hebben. Dat is de reden waarom ze plotseling opduiken in het korenveld. Dat is de reden waarom ze dit vredige tafereel verstoren met hun vraag. De sabbat speelde een belangrijke rol in het Jodendom. En de sabbat speelt ook heden ten dagen een belangrijke rol in het Jodendom. Wie ooit in een hotel in Jeruzalem was, in de tijd dat het er veilig kon, die heeft wellicht meegemaakt dat op de Sabbat alles anders is dan anders. De lift bijvoorbeeld, die gaat van verdieping naar verdieping zonder dat deze bediend wordt. Het indrukken van de knop zou arbeid zijn. Dus stap je in en de lift gaat 1 verdieping omhoog. De deur gaat open, de deur gaat dicht en de lift gaat 1 hoger. Zo gaat dat door totdat je bij 10 of 14 bent, zo hoog als het hotel is. Ik wist niet wat die meemaken, dat dit nog zou bestaan in de 21ste eeuw, had ik me niet voor kunnen stellen. De wekelijkse rustdag wordt hoog gewaardeerd. Kijk eens wat die discipelen doen op Sabbat. Dat mag toch niet? Jezus, staande in de rabbijnse traditie, antwoordt met een wedervraag. Heb je dan nooit gezien wat David deed? We lazen het wat David deed. Hij verkeerde met zijn mannen in nood, gebrek en honger hadden ze. Brood wat alleen de priesters mogen eten werd hen ter beschikking gesteld. David en zijn metgezellen aten ervan. Jezus spreekt hier de fariseeën aan op hun kennis van de schriften. Het is een bekend verhaal van David, de man naar Gods hart. Jezus wijst naar David en diens overtreding van het Sabbatsgebod. Is de overtreding van David vergelijkbaar met de overtreding van Jezus' discipelen? David was in nood. Ze hadden honger. En zoals volgens de strenge Farizeese wetten geldt, nood breekt wet. Maar er is in dit geval, bij een wandeling door de korenvelden, in het totaal geen sprake van gevaar. Het beroep wat Jezus op de schriften doet, mist elke grond. Blijkt hier dat Jezus de vraag van de critici niet serieus neemt? Er is geen sprake van nood. Er is geen sprake van honger. Het lijkt erop alsof de fariseeën op de hak worden genomen. In goed Nederlands zou ik geneigd zijn te zeggen, jullie kunnen de pot op. Jezus verzet zich hier tegen dogmatisme, tegen letterknechterij, tegen principes om de onvrijheid te bewerkstelligen. De boodschap van Jezus is de liefde van de Vader. Geen godsdienst van angst en schuldgevoelens. Geen godsdienst die mensen afhankelijk en onmondig maakt. Geen godsdienst die je van jezelf vervreemdt. Vervreemden in plaats van een mens tot vrijheid te voeren. Geboden zijn goed, zolang ze God en de naaste dienen. Wanneer de geboden niet tot vrijheid leiden, dan is het goed om deze te overtreden. De Sabbat is er voor de mens. De mens is er niet voor de Sabbat. Datzelfde kritische geluid werd al eerder in Israël gehoord. De Sabbat is je gegeven, maar je bent er niet aan overgeleverd. Zo klonken de woorden van oude rabbijnen. Jezus verzet tegen de letter van de wet, die de geest van de wet doodt, is niet nieuw. Ik zei u, ik werkte 25 jaar voor het Leger des Heils. Daar luidde het adagio, we leven niet naar de letter, we leven naar de geest van de letter. En dat mogen we ook in de kerk tegen elkaar zeggen. We leven naar de geest van de letter. Die Sabbat, lieve mensen, die wekelijkse rustdag, die ook ons heilig mag zijn, heeft oude papieren. In de Tora, in de 10 woorden, de 10 geboden klinkt al, gedenk de Sabbat heilig, die 6 dagen om te werken, de 7e is de Sabbat van de Heer, jullie God, dan werk je niet. Ook laat je anderen niet voor je werken, ook je paard bij wijze van spreken niet. Want er staat zoon, dochter, dienstknecht, dienstmaagd, vee en vreemdeling. Met de schepping als basis. Want in 6 dagen voltooide de schepper het geschapene. Daarom is die 7e gezegend en geheiligd. Dat is 1 visie, de schepping als basis. De andere wijst naar Exodus, de uittocht van het volk uit Egypte, de uittocht uit de slavernij. Denk eraan dat je dienstknechten was in Egypteland. Vergeet niet dat je door de eeuwige bevrijd bent, uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom is je geboden om de Sabbatdag te houden. Een dubbele betekenis van Sabbat. Een herinnering aan de schepping. Een rustdag, omdat God op de zevende dag rustte. En een rustdag als herinnering aan de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. In de Torah wordt de Sabbat verbonden met twee centrale momenten uit de geschiedenis. Schepping en Exodus. Deze twee memorabele momenten, daarmee is het vooruitkijken een logisch gevolg. Niet alleen naar het verleden kijken. Het verleden is de achteruitkijkspiegel. De viering van de Sabbat is vooruitzien. Op Sabbat kijken we vooruit. Iets beleven van het Messiaanse. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Eén dag rust van alle beslommeringen van het dagelijkse leven. Eén dag bevrijding van alle moeite en zorgen. Eén dag genieten, alsof het Messiaanse Rijk al werkelijkheid was geworden. Je zou toch gek zijn om die rust van die dag te verstoren en door te gaan met werken? We lazen ook Marcus 3. Weer ging Jezus naar de synagoge. Het moet weer Sabbat geweest zijn. In de synagoge was een man met een misvormde hand. Jezus werd in de gaten gehouden. Want als hij die man zou genezen, zouden ze hem aan kunnen klagen. Met een misvormde hand. Je kunt geen deel hebben aan het gewone leven. Geen volledig deel hebben aan het goede wat de schepping ons biedt. God zag aan het begin, in den beginnen, dat alles wat hij geschapen had, goed was. Zeer goed. Jezus ziet in de synagoge, op de Sabbat, dat deze hand van die man niet goed is. En Jezus' vraag luidt dan ook, wat mag men doen op Sabbat? Goed of kwaad? Een leven redden? Of een leven vernietigen? Is het geoorloofd om op Sabbat iets goed te maken? Voor Jezus is dat geen vraag. Voor Jezus is de Sabbat bij uitstek een dag om goed te doen. Degene die lijdt, ervaart nabijheid, ondervindt genezing. De helende kracht van de misvormde godsdienst keert met Jezus terug. Misvormd was de godsdienst geworden, net als de hand van die man. Eerder ziekmakend dan helend. Zou dat in onze dagen ook zo gezien worden? Dat ons missionair elan verdwenen is voor de wereld, voor de buitenwereld? Dat mensen buiten de kerk denken, wat een gekkies. Zieke geesten zijn dat daar, die gelovigen, regel op regel. Je raakt daar misvormd. Pas ervoor op. Godsdienst, dat maakt mensen ziek. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn afgehaakt vanwege de regels die golden. Je moet zus en je moet zo. Dat de liefde van de hemelse Vader hierdoor verborgen bleef. Het beeld van God misvormd is geworden. Is het geoorloofd om op Sabbat iets goed te maken? De schriftgeleerden hebben eelt op hun ziel. Jezus kijkt ze aan. Hij kijkt ze boos aan. Maar ook diep bedroefd. Vanwege hun hardleersheid. Jezus is woedend en bedroefd. De godgeleerden houden meer van religie dan dat ze van mensen houden. De man met de misvormde hand. Wellicht door mensen opzij gezet. De man met de misvormde hand mag er voor God zijn. een man in Gods hart. Geliefd door God. Niks minder dan een ander. Misvorming door mensen. Het is tijd om de misvorming te herstellen. Steek je hand uit, zegt Jezus. De man stak zijn hand uit en de hand genas. Leef klinkt hier als hemelse boodschap. En Jezus zag dat het goed was, als in den beginne. Heeft Jezus de Sabbat geschonden? Wanneer je een mens redt, zou dat een overtreding kunnen zijn? Nee, zeker niet. Er zijn fariseeën die dat anders zien. Ze vertrekken om met de Herodianen te overleggen hoe ze Jezus uit de weg zouden kunnen ruimen. Zo kan het toegaan op het godsdienstige erf. De vraag wat geoorloofd is op de Sabbat. Mag je een mens redden? Een leven redden of vernietigen? Dat was de vraag. Redden of vernietigen? Redden schijnt van de fariseeën niet te mogen. Waar de fariseeën wel mee bezig mogen zijn? Ze maken plannen om het leven van Jezus te vernietigen. Dat mag volgens de godgeleerden wel. We mogen zien op de opgestane, de levende, de Jezus welke wij Christus noemen. Christus die ook onze misvorming weg wil nemen. Christus die ons de weg wijst naar de godsdienst die ons spreekt van de liefde van de Vader. De inclusieve liefde van de Vader die onze misvorming weg wil nemen. Wees welkom met je hele hebben en houden. Wees welkom. De hemelse Vader houdt van je als een vader en een moeder. Je hebt geen godgeleerdheid nodig. Wees als dat kuikentje uit de psalmen die schuilt onder de vleugels van haar moeder. De eeuwige, onder uw vleugels wil ik schuilen. Uw eeuwige vleugels zijn een schild en schuilplaats. Laten we die liefdesgemeenschap zijn, welke we van Jezus leerden. Laten we zo mogen zijn. Geloof, hoop en liefde, schreef de apostel. Een hoopvolle liefdesgemeenschap wijst naar een geloof met toekomst, waarbij we de Sabbat mogen vieren als een toekomstvisie voor een rijk van vrede en gerechtigheid. Bevrijdend is het wanneer we de weg gaan, de goede weg, de weg van zingeving en spiritualiteit. Een naam hebben we hoog te houden. Ere wie ere toekomt, de eeuwige, zoals ik zei, die ons lief heeft als zijn kind. Met hemelse leefregels, waaronder de Sabbat rust en een messiaanse vooruitblik, om bij stil te staan, om te genieten. Regels op de levensweg. Geen regels om je te knechten, regels om de vrijheid te vieren. De bevrijding die de hemel ons biedt. Het is een godsgeschenk. Dat te mogen delen in een wereld die op hol slaat. Die rust, die vrijheid. Het is houden van. Het is liefde ontdekken. Het is uit liefde en in liefde leven. Het is liefde uitdelen. Amen.
De collecteaankondigingen voor deze zondag. De diaconale collecte is voor de Stichting Timon. Nu zegt u dat misschien niet zo heel veel, Stichting Timon. Maar de Stichting Timon is bezig in de jeugdzorg. En toevallig keek ik nog een beetje het nieuws door wat er op internet stond. En daar stond een van de belangrijke onderwerpen, dat de jeugdzorg een probleem is. De overheid heeft dat uitbesteed aan de gemeenten. Maar de gemeenten, ja, die hebben moeite met het organiseren en zeker moeite met het financieren van de zorg die nodig is voor jongeren. Stichting Timon is ook op dat gebied bezig. En misschien, ik neem even de vrijheid om de woorden van de voorganger uit de verkondiging te citeren. Moet je goed doen, een leven redden of misschien een leven niet redden? Nou, Stichting Timon is daar wel mee bezig, denk ik. Want ze zeggen niet alleen een huis voor jongeren, maar ook een thuis voor jongeren. Hier moet je thuis kunnen voelen. Niet alleen jongeren, maar ook kinderen en gezinnen waar dat in is, die worden door de stichting benaderd en van hulp voorzien. Ze doen dat vanuit een christelijke levensovertuiging. Ieder mens is uniek, gewild en waardevol, is hun thema. Welkom zijn en je thuis voelen is daar heel belangrijk. Iedereen kan een beroep op Timon doen. Het is wel vanuit de christelijke levensovertuiging, maar ongeacht je achtergrond mag je daar een beroep op doen. Ongeveer 700 medewerkers in Nederland zijn namens Stichting Timon bezig met dit werk. Voornamelijk in de grote steden, want daar is het probleem toch nog groter als bij ons in de regio. Ze zijn gedreven, ze denken in kansen en zetten graag een stapje extra. Met de bijdrage aan deze collecte kunt u zorgen dat dat extra stapje mogelijk is voor de mensen van Timon. De tweede collecte die we doen is voor het college van de kerkrentmeesters. Die moeten zorgen dat wij hier ook een thuis hebben. Niet alleen een huis, maar ook een thuis in alle kerken van onze gemeente hier. We gaan zo gelijk rond met de collectezakken. De D is de eerste, de diaconale. En de K is voor het college van de kerkrentmeesters.
Ik kan aansluiten bij de diaconale boodschap. Ik werkte 25 jaar, zoals ik zei, voor het Leger des Heils. Dat was in de jeugdbescherming. Dus dat is de zware tak van sport, zullen we maar zeggen. Eerst in Rotterdam en later in Zeeland, Brabant en Limburg. En ik kan u zeggen dat de Stichting Timon een positieve bijdrage levert voor het werk wat door de gemeente nu gefinancierd wordt en waar altijd geld tekort is als het over jeugd en problemen gaat. Dus dat even als aanvulling. We gaan danken en bidden. Eeuwige, liefdevolle God. Onnoembaar aanwezig. Wij danken u voor mensen die zich verbinden met het lot van anderen. We danken u voor mensen die verbanden leggen, groot en klein. Heer, dat we iets mogen betekenen voor mensen, vanuit de rust die we mogen ervaren, de rust bij u, vanuit het genieten van de Sabbatsrust. Heer, en op welke dag dat dan ook is, als we genieten kunnen van de rust en niet meehollen met de waan van alle dag. Heer, dan delen we ook iets van uw liefde, van uw aandacht. Heer, wij bidden om mededogen. We bidden voor vrede, van hier tot in Jeruzalem. Ons gebed is in Jezus' naam. Voor degenen die verdriet hebben, dat het niet nameloos zal zijn. En wanhoop niet onnoemelijk. God, liefdevolle Vader en Moeder, hoor ons aan. We bidden voor mensen die tekort hebben aan brood, aan onderdak, aan kleding. Voor hen die weinig liefde ondervinden. We vragen voor de zieken om genezing. Heer, laat uw kerk een bescherming zijn. Een vluchtplaats voor eenzamen, voor schuwen, voor de gekneusden. Heer, woon zelf in ons, tot glorie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tot hulp en heil van wie ontredderd zijn. Omring ons met uw liefde. Wijs ons de weg van Sabbatsrust. Wijs ons de weg van vrucht dragen in liefde. Heer, en in de stilte van dit moment bidden wij in de geest. Geef ons uitzicht op uw hoopvolle toekomst, die messiaanse toekomst van vrede en gerechtigheid, in Jezus' naam, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, en uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied 425. mogen van hier gaan, we mogen van hier meenemen het licht en de liefde naar daar waar wij het nodig hebben en naar daar waar wij het mogen verspreiden. De Eeuwige zegene u, de Eeuwige behoede u. De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.